Wij openen het woord van God in Titus hoofdstuk 3 en wij lezen daar een gedeelte uit. Vervolgens lezen we zondag 24 van de catechismus. Twee weken geleden is zondag 23 behandeld. Ik zie een aantal mensen zitten die er toen ook waren. Niet iedereen was er toen. Dus ik zal hier en daar wat van de preek van toen proberen te herhalen, op te frissen. Maar voor wij de catechismus lezen, eerst het woord van God. Titus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11. Waar Paulus in korte maar duidelijke bewoordingen zegt dat het de goedheid van God is, de goede tierenheid van God, waardoor wij zalig worden, niet door onze werken, maar zijn barmhartigheid. Laten we het gedeelte lezen. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing. Want dat zo iemand het spoorbijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Tot zover. Aansluitend dus zondag 24 van de catechismus. Zondag 23 ging over rechtvaardiging door het geloof alleen en zondag 24 heeft daar een aantal vragen, een aantal tegenwerpingen bij. Maar, vraag 62, maar waarom kunnen onze goede werken geen gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Antwoord, omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan geheel volmaakt en in alle opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn. En ook onze beste werken in dit leven onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. Hoe kan het dat onze goede werken geen enkele verdienste opleveren, terwijl God ze toch in dit en in het toekomstige leven wil belonen? Antwoord, deze beloning komt niet voort uit verdiensten, maar uit genade. Maar schept deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord, zeker niet. Want het is onmogelijk dat iemand die door een oprecht geloof in Christus is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Tot zover. Wat is het tegen op geloof alleen? Zondag 23 heeft benadrukt dat de rechtvaardiging door het geloof alleen is. Nou, wat is daarop tegen? Toch zijn er tegenwerpingen en vragen te stellen. En dat doet de catechismus dan ook. Die brengt een aantal vragen naar voren in zondag 24. Dus het thema boven de preek, wat is het tegen op geloof alleen? Drie gedachten. Moeite met genade, dat is de eerste gedachte. Dat aan de hand van vraag en antwoord 62. Bang voor losbandigheid, dat zegt vraag 64. Schep deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Bang voor losbandigheid. En ten derde, leven uit dankbaarheid. Dat is het antwoord van 64. Het is onmogelijk dat mensen die verlost zijn geen vruchten van dankbaarheid zouden voortbrengen. Moeite met genade, angst, bang voor losbandigheid en ten derde leven uit dankbaarheid. Gemeente, wat is er nu voor bezwaar in te brengen tegen zondag 23? Tegen rechtvaardiging door het geloof alleen, door genade alleen. Wat zou een mens daar nu op tegen kunnen hebben? Toch komen er bezwaren. Toch is er heel wat kritiek geweest. En nog op zondag 23. En het is goed dat wij meteen vanaf het begin zien dat zondag 24 dus daarvoor bedoeld is om de bezwaren die ingebracht worden tegen de rechtvaardiging door het geloof alleen te beantwoorden. Kijk maar naar vraag 62 en naar 64, die beginnen allebei met het woordje maar. Maar, waarom kunnen onze goede werken geen gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Dat is een eerste tegenwerping. Maar, zegt vraag 64, maar schept deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Dat is een tweede bezwaar tegen zondag 23. Dus op het eerste gezicht zouden wij kunnen denken, ja, wat is er nu op tegen? Op zo'n ruime boodschap dat er alleen geloof, alleen de ontvangende hand van voor Gods genade genoeg is. Wat kun je daar nu op tegen hebben? En toch, gemeente, en toch zijn er heel wat bezwaren. Officiële bezwaren. De Rooms-Katholieke Kerk heeft dat toen, 1563, in de tijd dat de catechismus geschreven werd, de Rooms-Katholieke Kerk heeft dat toen officieel ingebracht en dit veroordeeld op het Concilie van Trente. Maar we gaan niet alleen, of helemaal niet vanmiddag een les kerkgeschiedenis doen. Het gaat niet over toen alleen, het gaat ook over nu, over bezwaren die in ons hart kunnen leven tegen zondag 23. Dat kan. Zondag 23 is zo radicaal, zo, ik zou bijna zeggen, zo eenzijdig, dat het wel raar zou zijn als er geen jamaars naar boven komen. En zondag 24 gaat dus daarover. Gaat niet over de vraag, ja, maar waarom moeten we dan toch goede werken doen? Dat komt nog wel, dat is verderop in zondag 32, vraag en antwoord 86 gaat die vraag stellen, waarom moeten wij nog goede werken doen? En dan worden minstens drie dingen genoemd. Maar hier gaat het over die tegenwerpingen, die maars, die worden beantwoord. En misschien, gemeente, is zondag 24 nog wel radicaler en stelliger dan 23. Dus 24 is niet een zondag die erbij komt en zegt, nou ja, het was wel een beetje uit zijn fatsoen, een beetje uit evenwicht. Zondag 23 was wel een beetje eenzijdig, geloof alleen. En nu in zondag 24 haasten we ons om het evenwicht weer te herstellen. En te zeggen, ja, maar die goede werken zijn ook echt wel goed en echt wel nodig en zo. Nee, gemeente, integendeel, zondag 24 doet er nog een schepje bovenop en zegt, zo radicaal als het geklonken heeft in zondag 23, zo moet het minstens blijven. Dus die twee maars worden compleet aan de kant geschoven. Wat is dan die boodschap van zondag 23? Wat is rechtvaardiging door het geloof alleen? We kunnen teruggaan, gemeente, zelfs naar zondag 7. Worden alle mensen door Christus weer zalig? Antwoord, nee. Er is een tweedeling. Er is een tweedeling. Nou, behalve mensen die de alverzoening leren, zijn alle christenen het daarover eens. Sommige mensen worden behouden en anderen niet. Wat bepaalt de tweedeling? Is dat geloof? Of is dat goede werken, onze inspanning? Of, zo zegt eigenlijk niemand het, zo zei Pelagius het lang geleden. Maar eigenlijk is de vraag deze, is het geloof alleen? Of is het geloof plus onze goede werken? Dat geloof nodig is, dat zal iedereen die de Bijbel een beetje kent wel erkennen. Maar die goede werken toch, die zijn toch ook nodig? Kunnen we het dan niet zo zeggen, geloof en goede werken samen? Nou, daar heeft zondag 7 meteen al het duidelijk antwoord op gegeven en gezegd, nee, wie worden er zalig? Alleen degenen die door het geloof Christus aannemen. Geloof alleen. En datzelfde punt is in zondag 23 nog een keer uitvoerig en duidelijk herhaald. Geloof alleen. En daar komen de bezwaren. Hoe kun je dat zo dan zeggen? Die goede werken, die inspanning van ons mensen. Ja, het kan toch niet zonder? Nee, zegt de catechismus, ze doen niet mee. Onze goede werken tellen niet mee in de rechtvaardiging. Onze relatie tot God wordt niet bepaald door wat ik doe. Ik heb dat 2 weken geleden zo gezegd. God is er niet in geïnteresseerd. In ons verleden niet, in het heden niet, in de toekomst niet. In mijn uiterlijke gedrag en niet in mijn innerlijke toestand. Al ben ik zelf, zegt zondag 23, nog steeds tot alle kwaad geneigd. Van binnen nog steeds een echte zondaar, toch aanvaardt God mij. Keurt hij mijn persoon goed, mijn daden goed? Vergeeft hij mijn zonden? Belooft hij mij de hemel? God let op 1 ding alleen, het offer van Christus. En niet op mij. Nou, wat is daarop tegen, gemeente? Wat is daarop tegen? En toch komen er tegenwerpingen. De catechismus noemt dat verdiensten. Vraag en antwoord 62. Waarom kunnen onze goede werken geen gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan geheel volmaakt in alle opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn. En ook onze beste werken in dit leven onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. Nou, dat is de theologische taal. Dat is ook belangrijk om het zo te zeggen. Maar als ik probeer, gemeente, om het naar ons eigen leven over te zetten en te vertalen, dan is het dit. Telt het dan niet mee of ik mij wel inzet of niet inzet? Mijn gedrag doet er toch wel toe. Ik moet me toch wel een beetje inspannen. Ik moet toch wel mijn best doen. Ik moet toch wel bidden en ik moet toch wel Bijbel lezen. Ik moet toch wel naar de kerk gaan. Het is toch wel afhankelijk van of ik het meen of niet. Ik moet toch wel ernstig zijn. In de Romeinse tijd van Luther, van de catechismus, was dat de vraag of je wel of niet het klooster inging, of je wel of niet het celibaat moest houden, ongetrouwd moest blijven, of je hoe diep je berouw moest zijn. In onze tijd kan dat ook weer opkomen. Ja, maar ik moet toch wel berouw hebben en zondekennis en ik moet toch wel... Telt het allemaal dan niet mee? Waarom, gemeente? Waarom zouden wij daar diep van binnen niet in meegaan met zondag 23? Ik denk dat dit meespeelt. Wij denken, als het nu echt alleen van God afhangt, hè, en niet van mij, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. En dan weet ik niet of ik zalig word. Als het van God alleen afhangt, dan voel ik mij onzeker worden. Ik zou graag God willen beïnvloeden. Ik zou graag God zo ver willen krijgen dat hij goede gedachten over mij krijgt. Ik zou graag willen dat ik weet dat God, ja, tevreden is over wat ik in ieder geval probeer. Nou, dat wordt hier afgesneden. Dat is de diepe wortel die erachter zit. Achter alle theologische talen, alle bijbelteksten en oude schrijvers die je aan kan voeren. Maar dit is het punt. Waarom zijn er mensen die zo graag die goede werken hier een plek willen geven? Omdat ze dan denken, nou dan heb ik iets meer kans. Dan kan ik tenminste er zelf nog wat aan doen. Dan kan ik tenminste zelf God nog beïnvloeden. Dan heb ik tenminste nog een beetje greep op de zaak. Autonomie. Invloed hebben. Maar leven beheersen. Nee, zegt de catechismus. Het doet niet mee. Wij hebben geen invloed op onze redding. God beslist en God alleen. Bovendien zegt de catechismus, goede werken verdienen. Ja, we kunnen één ding verdienen, gemeente, maar dat is niet de hemel. De hel. Zelfs onze beste werken zijn nog zo zondig in het oog van de heilige God, dat hij ze moet straffen en veroordelen. Wat wil je verdienen? De hel verdien je. Kortom, gemeente, alleen geloof bepaalt die tweedeling. Alleen vertrouwen op de genade van God. Niet God een beetje en wij de rest. Ook niet God bijna alles en wij een heel klein beetje. Een peperkorreltje toevoegen. Nee, God alleen. God bepaalt het, God beslist het. Wij zijn volkomen van hem afhankelijk. Wij hebben geen invloed op God. Wij kunnen zijn gedachten niet veranderen. Al doe je nog zo je best, al ben je nog zo ernstig, al heb je nog zoveel goede werken. God laat het niet meetellen. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik word hier heel bang van. Dan denk ik, hoe kan ik dan ooit zalig worden als God dat allemaal niet mee laat tellen? Ja, kijk gemeente, dat is precies de wortel van het probleem. Wantrouwen naar God toe. Ongeloof. Catechismus keert dat precies om. En die zegt, als je ziet wie God is, in zijn genade, in zijn ruimte, ja, dan geloof je en dan ben je zeker. De Bijbel zegt, verhard je niet, maar laat je leiden. De Bijbel zegt, laat je met God verzoenen. Laat je zalig maken. Kijk gemeente, dat is nu de God van die genade. En daarom is het door geloof, door vertrouwen, alleen. God wil zijn genade kwijt. God wil zijn genade geven. God wil je redden. En zodra je ziet dat deze God, gemeente, de God van de Bijbel, die zijn eigen zoon gaf, zodra je ziet dat God ernaar verlangt, dat jij rechtvaardig bent, dat u gered bent, ja, dan vertrouw je hem. Dan heb je ook niet meer die behoefte om daar nog iets aan toe te voegen en je eigen werken mee te laten tellen. En daar ben je ook... Dan ben je ook meteen zeker van de zaligheid. Omdat deze God zo goed is. Zo barmhartig. Zo goede tieren. We lazen het uit Titus 3. Het is de goede tierenheid van God. Het is de barmhartigheid van God. En niet onze werken. Die ons zalig maken. Daarom gemeente, het is helemaal geen probleem dat God alleen beslist. Ja, dat is een probleem voor mensen die God wantrouwen. Dat is een probleem voor mensen die denken dat God niet genadig is. Maar als God alleen mijn zaligheid bepaalt, en dit is een goede God, wat is er dan mooier, gemeente, dan je over te geven aan de overvloed van genade en barmhartigheid van deze God, om je te laten zaligen. En te zeggen, ik kan er niks aan bijdragen, ik kan de hemel niet verdienen, ik hoef de hemel niet te verdienen, want de hemel is verdiend door zijn zoon, Titus 3, onze zaligmaker. Dus dat is de eerste tegenwerping. De moeite met genade om je te laten zaligen wordt in vraag en antwoord 62 beantwoord. En zondag 23 wordt daarmee gehandhaafd. We gaan naar de tweede gedachte, bang voor losbandigheid. En daarvoor ga ik naar vraag en antwoord 64. En helaas, gemeente, helaas moet ik daarmee 63 overslaan. Ik vind het jammer om dat te moeten doen, want er zit genoeg stof in voor een hele preek. Maar ik wil een duidelijke focus hebben in de preek. En voor nu moet ik dat laten rusten. Dus ik ga naar de tweede tegenwerping in 64. Maar, weer dat woordje, schept deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Die vraag snap ik. Als zondag 23 zegt dat ik van binnen nog steeds tot alle kwaad geneigd ben. En nog steeds aan het zondigen ben. En als God mij dan rechtvaardig spreekt. Ja, dat gaat natuurlijk niet goed, toch? Als je mensen die van binnen de neiging hebben om te zondigen de vrije hand geeft. En vertelt dat er genade is. Ja, dat is vragen om problemen. Die mensen worden natuurlijk zorgeloos en goddeloos. Die horen daarin, oh, ik hoef geen goede werken te doen. Nou, dat vind ik mooi. Dan doe ik het ook niet. Dus die bezorgdheid in deze vraag, die kunnen wij wel begrijpen. Als uiterlijk gedrag niet meetelt, als innerlijke gezindheid voor God niet meetelt, ja, dan gaan kerkmensen er toch op losleven. Is dat zo, gemeente? Het valt natuurlijk niet mee om dat te beoordelen. Maar stel dat je dat zou kunnen meten. Hè? Alle moslims van de wereld bij elkaar. Miljarden. Alle christenen bij elkaar. En stel dat we ze in gedrag zouden vergelijken. Wie leven er nu preciezer? Wie leven er ernstiger? Wie leven er zorgvuldiger? De christenen of de moslims? Wie heeft meer eelt op zijn knieën van de gebedshouding? Bij wie vind je een eeltplek zelfs op het voorhoofd, omdat ze met hoofd op de grond liggen, diep gebogen? Zijn dat de christenen of zijn dat de moslims? Niet de christenen. De moslims. Zijn wij dan toch goddelozer, lakser, zorgelozer? Weer die vraag, wat is erop tegen, hè? Rechtvaardig door geloof alleen. Nou, dit gemeente, dat alle mensen die genade gaan misbruiken. Werkt het dan niet zo? Ja toch, hoe ruimer je bent in het evangelie, hoe makkelijker mensen geloven. En hoe makkelijker ze geloven, hoe slordiger ze leven. Hoe makkelijker er genade te krijgen is, hoe minder mensen het waarderen. Zo werkt het in de handel ook. Je kunt beter producten aanbieden voor een paar euro dan gratis. Want gratis is maar gratis. Dat zal wel niet goed zijn. Je moet de mensen ervoor laten werken. Moet ze laten merken dat het kostbaar is. Zou bij God dan anders zijn? Kijk, de Rooms-Katholieke Kerk in de tijd van Luther, die zei het, die mensen, ja, die zijn niet zo gewillig hoor. Wij moeten ze op twee manieren proberen nog een beetje in het gareel te houden. Aan de ene kant met beloften en de andere kant met bedreigingen. Wij beloven de mensen, als je nu je goede werken doet en je aalmoezen geeft en je aflaten koopt enzovoort en één keer per jaar minstens gaat biechten en alle dingen. Ja, dan krijg je de hemel. Dat is de belofte. Maar we moeten ze ook bedreigen met de hel. En we moeten zeggen, mensen, als jullie veel zonde doen en als jullie slordig leven, dan ga je naar de hel. Dus op die manier zei de Romeinse kerk, wij moeten beloften en bedreigingen geven. En op die manier proberen de mensen nog een beetje tot een normaal, fatsoenlijk, christelijk leven te brengen. Erasmus schreef een boek tegen Luther in 1525 en die zei, al zou het waar zijn wat Luther zegt over rechtvaardiging door het geloof alleen, dan kun je er maar beter over zwijgen dan dat je het de mensen zou vertellen, want dat gaat mis. De mensen misbruiken die boodschap. En is het niet waar, gemeente? We kunnen natuurlijk wel meteen doorstomen naar het antwoord van 64. En zeggen, ja, dat is niet zo. Of is het wel waar? Had de Romeinse kerk toch niet gelijk? Toen Luther in 1529 samen met zijn collega en vriend Melanchthon rond ging trekken in alle dorpjes en stadjes rondom Wittenberg, wilde hij zien wat er nu gebeurde als de mensen een reformatorische boodschap hoorden. Dat hele gebied was reformatorisch geworden. Dus die pastoors die kregen onderwijs hoe ze de boodschap van de rechtvaardiging moeten brengen. En intussen was dat, laten we zeggen, een jaar of 10, 12 bezig. En ze besloten een soort van visitatie te doen. Luther en Melanchthon. En ze kwamen in de dorpen. Ze luisterden naar de preken. Ze keken naar de mensen. En ze brachten verslag uit. Luther had er maar één woord voor. Die mensen, zegt hij, zijn net varkens. Hij schrok ervan. Wat een losbandigheid. Dus een vraag, gemeente, die mij in de 10 jaar dat ik hier in de Laankerk predikant was, ook wel vaak heeft bezig gehouden. Als ik nu ruim preek over genade, wat doet dat met ons? Worden we dan makkelijker? Worden we zorgeloos? Wat heeft die 10 jaar prediking hier in de Laankerk teweeggebracht? Heb ik het de mensen niet te makkelijk gemaakt? Zou er één zonde zijn, gemeente, die we buiten de kerk vinden, die niet hier in de Laankerk voorkomt? Ik kwam ooit in die oude boeken, dan voorin zo'n boek werd een afbeelding gemaakt van de auteur, een prent erin en dan vaak een spreuk eronder. Ik zag een keer zo'n afbeelding van een Puritein. In het Engels stond daaronder als de spreuk die voor hem gold: the people's practice is the preacher's crown. De praktijk van de mensen is de bekroning op het werk van de prediker. Ik heb erover nagedacht. Kan ik dat zeggen? 10 jaar Laankerk, is de praktijk van de Laankerk een kroon op mijn werk? Of is de praktijk van de mensen in de Laankerk een bewijs dat ik verkeerd gepreekt heb? Zijn we er ernstiger, serieuzer, preciezer op geworden? Zijn er meer goede werken gekomen of minder? Dat zijn wel vragen, gemeente, die binnenkomen. Heeft de prediking van genade de gemeente gemakzuchtig en slap gemaakt, zorgeloos? Kijk, ik kan natuurlijk voor mezelf ook wel dat antwoord van 64 oplepelen. En dan hebben we het rechtzinnige antwoord weer uitgesproken. Maar is het ook waar? Is het zo? Kijk, wat er staat is dit. Het is onmogelijk dat iemand die door een oprecht geloof in Christus is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Laten we eens kijken naar ons eigen leven, allemaal. Is het echt waar dat ik zo vervuld ben van dankbaarheid, dat ik niet anders meer wil dan goede werken doen? Bent u altijd zo dankbaar? Ben jij altijd zo dankbaar? Werkt dit op deze manier? Of ben je meestal heel lauw en gaat het zijn gangetje En denk ik nog steeds, ja, ik moet natuurlijk wel een beetje netjes leven. Wat zouden de mensen ervan zeggen? En als ik grote, erge zonden doe, dan, ja, dan ga ik naar de hel. Laat ik maar een beetje mijn best doen, dan heb ik toch wat meer kans op de hemel. Is dat ons antwoord, gemeente? Dat zijn wel spannende vragen. Ik kan die angst van vraag 64 wel heel goed begrijpen. Ik kan nog steeds wel begrijpen dat er moslims zijn die naar christenen kijken en zeggen, nou, die kunnen de waarheid niet hebben. Wat een slordig leven. Ik kan nog steeds begrijpen dat er Rooms-Katholieke mensen zijn die zeggen, ja, al die reformatorische, die de goede werken denken te kunnen ontlopen. Moeten we toch niet, gemeente, wat meer wet doen en wat minder evangelie preken? Kunnen we ook te veel genade preken wellicht? Moeten we toch niet liever ernstige mensen hebben dan gelovige mensen? De spanning, de tegenwerping van zondag 24 tegen rechtvaardiging door geloof alleen. Genoeg vragen om eens over door te denken en onszelf in eerlijkheid te stellen. Onze derde gedachte, leven uit dankbaarheid. En toch, gemeente, ga ik het van zondag 24, vraag en antwoord 64, opnemen. Maar het wordt geen gemakkelijk antwoord in de zin van, oké, we zeggen gewoon dit antwoord en dan klopt het weer. Dus ook niet, ik bedoel dit vanmiddag niet als een soort rechtzinnige stoplap waarmee we de zaak weer rond hebben. Maar wat ik hoop en wat ik bid is dat dit antwoord zo diep bij ons van binnen zit, dat het ons leven echt verandert. Dankbaarheid. Dat is het antwoord wat de catechisme geeft. Het is onmogelijk dat als je gered bent door genade alleen, door geloof alleen, dat je dan niet dankbaar zou zijn. En nog een keer, gemeente, dit antwoord zegt niet waarom wij goede werken moeten doen. Dat komt straks wel. Dat komt wel verderop in zondag 32. Hier wordt gezegd, wij houden die goede werken. Wij houden ons innerlijk en ons gedrag buiten de deur. Goede werken zijn prima. Goede werken zijn goed. Goede werken zijn nodig. Maar hier zijn ze gevaarlijk. In de verhouding tot God. In Gods oordeel over mij. Geen goede werken. Christus alleen. En hoe dan die goede werken en wanneer en waarom? Nou, dat komt straks wel. Maar op dit moment sluiten wij nog steeds de goede werken erbuiten. Dus gemeente, de hemel als beloning en de hel als bedreiging mag geen plaats hebben in het leven van een gelovige. Het hoort er niet in thuis. Als je eenmaal gelooft, als je het oog richt op Christus, als je hem aanroept, laat je nooit meer bang maken voor de hel. Elke preek, elke boodschap, elke tekst die daarvoor zou worden gebruikt om je toch weer bang te maken, ban het uit. Het hoort er niet bij. Het is de belofte alleen van Christus. Laat je ook nooit aansporen tot goede werken, omdat je dan de hemel zou kunnen verdienen. Er valt niks te verdienen. Het is al verdiend. Dankbaarheid, daar gaat het om. Gemeente, ik probeer een voorbeeld te geven. Misschien dat dat nogal het beste werkt, om duidelijk te maken wat het catechisme zegt. En ik vond een voorbeeld in mijn eigen leven, in mijn herinnering. Kinderen, jaren geleden, echt al heel lang geleden, waren wij als gezin op vakantie in Duitsland. Mijn vader en moeder en ons gezin, 7 kinderen. Ik denk dat het Münster was, maar ik weet het niet meer zeker welke Duitse stad het was. Maar wij gingen met z'n allen naar een dierentuin. We hadden daar wat over gelezen, een mooie dierentuin, echt een moeite waard. Dus we gingen erheen en we kwamen daar, maar mijn vader en moeder zagen daar die toegangsprijs. Wat dat kostte om daar met 9 mensen naar binnen te gaan, dat was nogal wat. Ja, je had nog geen internet, dus je kon niet opzoeken wat die prijzen waren. Dus we waren een beetje bedremmeld en we stonden daar voor die kassa. Jongen, wat kost dat? Veel geld. Dus mijn vader en moeder stonden daar en 7 kinderen eromheen. En toen kwam er een vrouw naar ons toe. Een vrouw die in Duitsland was geboren, in Münster, daar was opgegroeid, intussen was geëmigreerd, in Amerika was gaan wonen, maar nu precies op dit moment weer terug in haar geboorteland. En ze zag daar zo dat gezin staan, die vader en moeder met hun kinderen, en ze zag de aarzeling en ze kwam naar ons toe. En ze vroeg aan mijn vader en moeder, wat is er aan de hand? Ja, zeiden mijn ouders, we willen graag naar binnen, maar dat kost zoveel geld. We zijn met een groot gezin. En die vrouw die zei, ik kom uit Amerika, ik ben terug nu hier in Münster. En ik weet wat voor prachtige dierentuin dit is. En ze trok de portemonnee en ze zegt, ik betaal voor jullie allemaal. Nou, ik weet het nog, wij als kinderen waren natuurlijk verschrikkelijk blij. Mooi was dat. We konden zo naar binnen. Die vrouw betaalde voor ons. We hoefden alleen maar te aanvaarden, te accepteren, te ontvangen wat zij gaf. En stel je voor, kinderen, dat vervolgens mijn vader en moeder, ze hadden de kaartjes ontvangen voor henzelf en voor ons allemaal. Stel je voor dat mijn vader en moeder vervolgens tegen mij hadden gezegd, jongen, als jij niet mee naar binnen gaat, dan krijg je straf. Ja, dat was natuurlijk heel raar geweest. Zij hoefde mij helemaal niet te dreigen, alsof ik niet naar binnen wilde. Ik wilde heel graag naar binnen, het was prachtig. Of stel je voor dat mijn vader en moeder hadden gezegd, nou, jongen, als je meegaat naar binnen, dan krijg je een beloning. Dan krijg je een cadeau. Ja, dat was ook niet nodig. Ik wilde naar binnen. Ik had geen aansporing nodig. Ik had geen beloning nodig. Ik hoefde er niet voor te werken. Ik hoefde niet bang gemaakt te worden. Er waren geen bedreigingen nodig. Ik kon zo naar binnen. Ik verlangde ernaar. Het enige wat ik mij kan voorstellen, ik weet niet meer letterlijk of het zo ging, maar het enige wat ik mij kan voorstellen was dat mijn ouders zeiden tegen mij, joh, je moet tegen die mevrouw dank u schön of thank you of desnoods in het Nederlands dank u wel zeggen. Bedankt die mevrouw dat zij ons zomaar naar binnen laat. Dankbaarheid. Wat vraagt God van ons, gemeente? Is het nodig dat we aangespoord worden en bedreigd worden? Nee. Dankbaarheid. En dan nog één stap verder. Kinderen, kun jij je voorstellen, hè, dat ik naar die mevrouw was toegegaan, die net uit haar eigen portemonnee alle kaartjes had betaald, dat ik naar haar toe was gegaan, voor haar was gestaan en dat ik die vrouw in de gezicht gespuugd had? Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Dat doe je toch niet? Dat is onmogelijk, zegt de catechismus. Zo is het hier. God spreekt. De stem van God was het thema van de preek 2 weken geleden. God verklaart alle gelovigen rechtvaardig en geeft ons de toegang tot het eeuwige leven. Vraag en antwoord 59. Hij zegt, je bent rechtvaardig. Ik heb betaald. Ik heb mijn zoon gegeven. En Jezus Christus zegt, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik heb de hel voor je afgesloten. Ik heb de poort van de hemel voor je geopend. Ik geef je het eeuwige leven. Alle zonden zijn weggedaan. Heel je leven heeft mijn goedkeuring. Alles wat je doet, wordt gedragen door de barmhartigheid en de goede tierenheid van deze God. En wat is dan onmogelijk, gemeente? Zou het dan mogelijk zijn dat wij deze God als het ware in zijn gezicht spugen. En dat we deze God zouden teleurstellen en kwetsen en verdriet doen. Zou ik mij toch weer op de hel richten als ik ervan verlost ben? Zou ik deze God die ik heb leren vertrouwen op zijn woord weer gaan wantrouwen? Zou ik deze God met zijn belofte, die ik ben gaan geloven, toch weer voor een leugenaar houden? Onmogelijk, zegt de catechismus. Onmogelijk. En daarom, gemeente, vandaag roep ik u, roep ik jou niet op tot goede werken. Dat komt nog wel, straks zondag 32. Maar nu roep ik u en jou op tot dankbaarheid. Dankbaarheid, waarvoor? Wel voor rechtvaardiging, voor redding en verlossing, voor vergeving. Voor die onwrikbare en die onverwoestbare goddelijke liefde. Dankbaarheid. Denk aan God, gemeente. Zo kan ik het wel zeggen, denk ik. Denk aan God zoals ik toen op dat moment zoveel jaar geleden dacht aan die vrouw in de dierentuin. Dankbaar voor wat hij gegeven heeft. Vul je gedachten, vul je gebeden met dankbaarheid. Misschien, gemeente, kunnen we het heel concreet wel zo vormgeven. Als we bidden voor de maaltijd, voor jezelf, aan het begin van de dag, aan het einde van de dag. Begin eens met dankbaarheid. Dank de Heere. Waar moet je hem voor danken? Ja, je kunt hem danken voor je boterhammen. Maar dank hem nu eens vooral voor dat eeuwige leven. We kunnen danken voor zijn geduld. Ja, maar laten we niet vergeten om te danken voor zijn vergeving. We kunnen hem danken voor gezondheid. Maar vergeet niet om hem te danken dat je gered bent. Dank God dat je door geloof alleen rechtvaardig bent. Zijn goedkeuring hebt. Dank hem dat hij nooit en te nimmer ons teleurstelt als wij op hem vertrouwen. Ik kan me voorstellen, gemeente, als je terugkijkt op je leven, dat je zegt, doe ik nu echt zoveel minder zonde dan vroeger? Ben ik er zo op vooruit gegaan? Heb ik echt veel meer goede werken? Ik kan het antwoord niet geven misschien. Misschien heb je niet zoveel vorderingen gemaakt. Ja, dan kun je God niet danken voor wie jij bent. Maar dank dan God maar voor wie hij is. Zou dat niet dat verschil zijn geweest tussen die tollenaar en die fariseer? De fariseer zei, o God, ik dank u dat ik niet ben als die anderen. Hij dankte God voor wie hij was. Maar die tollenaar, die dankte God voor wie God is. Nou, als we daarop zien, gemeente, hebben we altijd reden om te danken. Te danken voor wie God is. Een laatste testvraag, gemeente. Een soort proef op de som, hè. Hebben wij deze boodschap van de rechtvaardiging werkelijk begrepen? Stel je twee mensen voor. Twee mensen. De een heeft geloof, maar heeft geen goede werken. De ander heeft geen geloof, dat is waar. Maar heeft wel heel veel goede werken. Een heel ernstig, nauwkeurig, precies leven. Hij zou nog niet over een strootje willen stappen. Twee mensen. Wie wordt er gered? Die ene persoon die wel zegt, ik geloof, maar als je naar zijn leven kijkt, dan zie je één grote berg van ergerlijke zonde. En die ander, die zul je nooit horen zeggen, ik geloof, maar je ziet aan zijn leven dat hij het heel nauw en heel precies neemt. Wie van beide gemeenten wordt gered? Of misschien kan ik het iets anders zeggen. Wat is nu erger, hè? Wat vind je nu erger? Om geen geloof te hebben of om geen goede werken te hebben? Nou, als je zegt, zonder goede werken, zonder dat nauwgezette leven, word je niet gered. Dan ben je net als Paulus, als Saulus op weg naar Damascus. Onberispelijk, zegt hij zelf. Geen vinger op te leggen. Alles deed hij goed. Maar Jezus zei, waarom vervolg je mij? En als je dat andere antwoord geeft, wil je daar een voorbeeld van? Die moordenaar aan het kruis. Hoeveel goede werken had hij? Nul. Niets. Een grote berg, ergerlijke zonde. Nooit iets goeds gepresteerd. Maar hij geloofde. Hij geloofde. En tegen hem zei Jezus, jij zult met mij in het paradijs zijn. Wie van ons worden zalig gemeten? Zijn dat degenen die precies zijn, die nauwkeurig zijn, die goede werken doen, maar zonder geloof? Je brengt het misschien tot de fariseer. Je bent misschien als Saulus. Of zeg je, ik heb alleen maar ergerlijke grote zonden, maar ik geloof. En dan zegt God ons, dat ieder van ons die niet werkt, maar gelooft in God, die de goddeloze rechtvaardigt, vrijgesproken wordt. En Jezus zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Amen. Laten we zingen opnieuw uit Psalm 116 over de dankbaarheid. Ik zal, vers 10 en 11, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. En vanzelf, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Vers 10 en 11 van Psalm 116.